Goedemorgen gemeente, gasten, allen die thuis via de livestream of kerkradio deze dienst meebeleven. In deze dienst gaat voor dominee F.W. van der Ree. Verder zijn aanwezig de kosters Joost Korpershoek en Benny Grevers, organist is Fred Mak, diaken Henk van Doren en ouderling Ben te Brake. De schriftlezing is Filippenzen 3, vers 1 tot en met 16. De eerste collect is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas en emeritiekas. De derde collecte is een corona-noodhulpcollecte voor kerken in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Meer informatie kunt u lezen in de nieuwsbrief. Mededelingen. Donderdag 7 mei is in de leeftijd van 76 jaar overleden zuster Hendrika Cornelia Hoedeman van de Dikkeberg. Zij woonde Weverij 14 en dinsdag 12 mei zal om 10 uur de rouwdienst plaatsvinden in de aula van de Munnikenhof. Aansluitend zal daar de begrafenis plaatsvinden. Op Deo Valente 15 mei hopen Johan Kool, Heideweg 10 Elst, en Annemiek Simons, Hoodsenstraat 31 Edeveen, te gaan trouwen. Het huwelijk zal dan voor de burgerlijke stand bevestigd worden. De kerkelijke inzeging is uitgesteld tot 15 september. Woensdagavond 13 mei aanstaande wordt de bidstond onder het thema Veenendaal Bid om 8 uur uitgezonden via de livestream vanuit onze kerk. We zingen nu eerst de schoolpsalm voor de kinderen. Dat is psalm 95 vers 2. En de kerkdienst wenst u een gezegende dienst.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in de achter ons liggende week, op 7 mei is van ons heen gegaan onze zuster Hendrika Cornelia Hoedeman van de Dikkenberg. Zij is 76 jaar geworden. Zuster Hoedeman kampte de laatste tijd met steeds meer lichamelijke problemen. Ze was vaak benauwd, had hartklachten. En 6 weken geleden hebben we ook nog voor haar gebeden hier in de kerk, nadat ze gevallen was en daarbij haar been bezeerd had. Haar sterven kwam toch onverwachts. In haar slaap heeft de Heere haar tot zich genomen. Dat was overigens ook haar vooruitzicht, dat de Heere haar tot zich zou nemen. Ook al was ze zeer gesteld op haar geliefde, haar familie, ze verlangde er tegelijkertijd naar dat de Heere haar zou verlossen uit de moeite en de zorgen die in toenemende mate haar in hun greep hielden. Door haar man, kinderen en kleinkinderen zal ze zeer gemist worden. En we willen in deze dienst dan ook voor hen bidden. We mogen haar nu echter gedenken door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 73. Daarvan het 12e vers, het psalmvers dat ook boven de rouwkaart staat en door haar zelf werd uitgekozen daarvoor. Waarmee ze dus ook getuigenis aflegt van de hoop die in haar leefde. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73, vers 12. Grootmoedig wij ons nu onder de wet van de Here die Hij ons heeft gegeven, opdat we onze zonden leren kennen, daarmee de toevlucht nemen tot Christus en ons leven daarna richten uit dankbaarheid. En wij willen antwoorden op de lezing van Gods wet met Psalm 17, daarvan het derde vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverige God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat wil zeggen onnodig, ondoordacht gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Laten wij nu eerst met elkaar bidden en danken. Wij willen in onze dankzegging denken aan bruidspaar Geerten en Hanneke Averink Riepma, die afgelopen week op 7 mei in het huwelijk zijn getreden. Wij willen in onze dankzegging ook denken, en dat is ook een heel bijzonder iets om voor te mogen danken als gemeente, namelijk voor het echtpaar Van de Haar van Dijk van de Morgenster 130. Zij vieren namelijk vandaag op 10 mei hun 70-jarig huwelijksjubileum. Vele jaren die de Heer hen gegeven heeft. En de dank mogen wij samen met hen dan ook aan hem opdragen. Wij willen onze voorbeden denken aan broeder Hoedeman en de rouwdragende familie Hoedeman. En we willen bidden voor zuster J. van de Meent Vermeer van de Patrimoniumlaan 91. Zij is afgelopen week gevallen, heeft daarbij haar bovenbeen gebroken. En tijdens de operatie in het ziekenhuis werd geconstateerd dat zij bot- en longkanker heeft. En zij verblijft op dit moment nog in het ziekenhuis, maar zal vermoedelijk naar een verpleeghuis worden overgeplaatst. Laten we met elkaar bidden en danken. Heere getrouwe God in de hemel, tot u heffen wij ons hart omhoog. U de hoge en heilige God, met majesteit en eer gekroond. Dat bent u, Heere, zo bent u boven deze aarde, uw schepping. Zo houdt u ook alles in uw hand. En u, Heer Jezus Christus, u houdt de sterren, de gemeente, uw kerk op aarde in uw hand. Zoals uw woord dat zegt. Wij willen u loven en uw naam groot maken. Want Heere, wat bent u goed voor ons. Wat is uw trouw groot over ons. Dat we op deze morgen opnieuw kerk mogen houden. Dat we hier in de kerk zijn of dat we thuis de uitzending hebben aangezet. Wij bidden u, Heer, of u wil geven dat de uitzending ook goed mag overkomen in onze huiskamers of waar we ook de kerkdienst beluisteren. En wij danken u dat we, ook al zien we elkaar niet, we ons wel met elkaar verbonden mogen weten. Als uw gemeente, als de gemeente die u hier op deze plek en normaal gesproken ook in dit kerkgebouw een plek hebt gegeven. Jongeren, ouderen, kinderen. We horen bij elkaar. U geeft ons aan elkaar. En Heere, dan duurt het lang. Dan verlangen we er zo naar dat we weer gewoon naar de kerk kunnen op zondag. Dat we in de kerk samen kunnen komen om te zingen, om te bidden, om elkaar te zien. Al is het maar alleen maar elkaar goedemorgen en goedemiddag te wensen. Heer, juist in deze tijd ontdekken we hoe belangrijk die kleine dingen zijn. Ja, waarvan we dachten dat het altijd kleine dingen zijn. Maar het zijn eigenlijk grote dingen. En Heere, dan bidden wij u om geduld. Maar ook, Heere, of u wil geven dat het niet al te lang meer zou hoeven duren. Om weer met meerderen hier in de kerk te kunnen komen. En samen bij u, Heer Jezus Christus, de toevlucht te nemen. En toch, Heere, wij willen u ook danken. Want er is zoveel om voor te danken. Want u geeft ook nu uw woord. Uw woord heeft zijn loop in deze wereld. En het mag ook klinken bij ons thuis. En wij willen u bidden, Heere, of u ons een gezegende dienst wil geven vanmorgen. Bij de opening van uw woord. Als we daarin lezen en Heere, wilt u dan geven dat het voor ons duidelijk mag worden. Wat u ons vandaag en vanochtend te zeggen heeft. Spreek, Heere, tot ons hart. En open ook ons hart. Wilt u door weerstand heen breken. Geef ons concentratie op wat u zegt. Geef ons betrokkenheid. Bij de liturgie. de gang van de dienst aan u. Heer, dat we de psalmen in ons hart meezeggen en met onze mond ook meezingen. Dat we met de gebeden betrokken zijn om bij u, Heer Jezus Christus, te zijn aan uw voeten. En dat we vanmorgen ook aan u mogen denken, onze aandacht op u mogen richten. De drie enige God. En werk dan door uw woord heen en door de bediening van uw woord. Wilt u daarvoor ook alles geven wat nodig is? Vul ons hart met uw Heilige Geest. Opdat het zaad van uw woord gezaaid mag worden en tot vrucht mag komen in ons leven. Heren, wij willen u ook bidden voor broeder Hoedeman en de rouwdragende familie Hoedeman. Er is rouw gekomen bij hen en daarmee ook in het midden van de gemeente. Nu onze zuster Hoedeman van de Dikkenberg is overleden. Heren, we mogen geloven dat ze door u is thuisgehaald. Dat was ook haar hoop, haar stille vertrouwen. Waar ze toch telkens weer opnieuw ook bij uitkwam. Wanneer het ging over de moeite en de klachten die ze in de afgelopen tijd ook in toenemende mate had. Heren, ze heeft haar hoop mogen stellen op u. En wij danken u dat we dan ook zojuist mochten zingen. Dat het haar lied en haar hoop en haar getuigenis ook was om bij u te mogen zijn. Verlost uit alle noden, angst en pijn. Omdat u, Heer Jezus Christus, als de overwinnaar van zonde en dood, haar bij haar rechterhand heeft gevat. Heren, wilt u broeder Hoedeman vertroosten met dit evangelie dat ook hem eigen werd. En wilt u geven dat in de komende week, als de begrafenis zal plaatsvinden, hij ook de krachten zal ontvangen van u om dat op een goede wijze te kunnen meemaken. En wilt u bij hem zijn, Heren, als die lege plek gekomen is, als dat gemis er is. Heren, wilt u hem dan nabij zijn en nabij komen. En wij danken u, Heren, voor de trouw van kinderen en kleinkinderen. Wilt u ook hen nabij zijn in hun verdriet. Heren, wij willen u bidden voor zuster van de Meent Vermeer. Nu ze zo'n ernstig bericht kreeg nadat ze gevallen was. Heren, wij willen u vragen of u haar wil omringen met uw nabijheid en met uw kracht. Heren, wilt u geven dat ze de toevlucht tot u, Heer Jezus, mag nemen. En wilt u uw vrede, die alle verstand, al het begrip te boven gaat, uitstorten in haar hart. Dat ze zich geborgen mag weten, Heer Jezus Christus, in u en in uw volbrachte werk. Als we daarin geborgen zijn, dan is er een goede toekomst weggelegd voor allen die u vrezen. Wees u bij haar. Heer, wilt u haar ook alles geven wat nodig is, wanneer ze in de komende week, of spoedig als dat mogelijk is, zal worden overgeplaatst naar een verpleeghuis. Wilt u haar daar ook goede zorg geven? Wilt u haar in uw hand houden? Heren, wij willen u danken dat Geerte en Hanneke Averink Rietma in de afgelopen week zijn getrouwd. Wij danken u, Heren, dat ze de liefde die u hen gegeven heeft en dat u hen elkaar liet vinden, ook mochten bezegelen en officieel mochten maken met hun woord van trouw en liefde aan elkaar. En Heer, ook al waren de omstandigheden zo anders dan ze vooraf gedacht hadden, toch willen we u danken en u loven en prijzen om dat bijzondere van de liefde tussen man en vrouw. En Heer, wilt u hen zegenen op hun levensweg? Als ze nu samen de toekomst in mogen gaan, wilt u hen vreugde en blijdschap geven? En geef dat als op een later moment de kerkelijke bevestiging mag plaatsvinden en er ook feestelijkheden zullen zijn. Heer, dat ook dan de vreugde en de blijdschap de boventoon mag voeren. Heer, wij danken u dat broeder en zuster van der Haar van Dijk op deze dag mogen gedenken 70 jaar getrouwd te zijn. Heer, wat is dat bijzonder om dat te mogen meemaken. In de achterliggende tijd waren er heel wat momenten waarop het leek alsof dat wellicht niet aan hen gegeven zou worden. Maar u heeft het wel aan hen gegeven. En daarvoor willen we u de dank en de lof brengen. En Heer, we danken u ook met hen voor de vele jaren die u hen gegeven heeft en dat u in zowel voor- als tegenspoed hen nabij bent geweest. Wilt u hen ook nu, in de toekomst, nabij zijn en nabij blijven? Heer, ze leven met hun ogen gericht op u, Heer Jezus Christus. Dat is het verlangen van hun hart. Heer, wilt u hen dicht bij uzelf houden? En wees hen tot een toekomst, tot een toevlucht en tot heil. Heer, wij willen u bidden voor de gezinnen. Wij willen u danken op deze moederdag voor de zorg en de toewijding van moeders in hun gezinnen. Wij willen ook bidden, Heer, of u hen wil zegenen met liefde en trouw. Bij de opvoeding van kinderen, of u hen daarin ook wijsheid wil geven. Heer, wij bidden u of u ook wil zijn met hen die kinderloos bleven. Wilt u het verdriet dat dat geeft, tegemoetkomen met uw troost. Heer, wij willen u bidden of u wil zijn bij hen die kinderen hebben verloren. En daar op deze dag ook aan denken, als in onze gedachten zijn. Kinderen, kleinkinderen. Heren, we willen u bidden. Ontfermt u zich en vertroost ons. Wij willen u bidden, Heren, voor de corona-uitbraak die niet alleen ons land heeft getroffen, maar ook landen in Afrika en in Azië en in Zuid-Amerika. Landen waar veel minder goede zorg is. Waar de gevolgen vaak veel dieper worden gevoeld. Heren, wij willen u bidden voor de mensen daar. En als we door middel van onze gaven ook hen mogen helpen en naar hen om mogen zien. Heren, wilt u geven dat dat ook op de goede plek mag terechtkomen en tot zegen mag zijn. Heren, wij willen u bidden voor het onderwijzend personeel, wanneer in de komende week de scholen weer gaan beginnen. Wij willen u bidden voor de kinderen. We willen u danken, Heren, dat het weer mogelijk is om, ook al is het nog maar beperkt, weer naar school te kunnen gaan. Ook daarvan denken we vaak dat het zo vanzelfsprekend is. Heren, geef dat deze tijd ons ook geleerd heeft, hoe bijzonder dat is als we ons op school kunnen ontwikkelen en kunnen leren. En we willen u bidden, Heren, of u wil geven dat in de komende week dat allemaal ook goed mag verlopen, als er allerlei voorzorgsmaatregelen ook getroffen zijn. Wij willen u bidden om bescherming en geef dat het goed mag zijn. Heren, wij komen tot u om u ook te bidden voor hen die in de afgelopen week hebben stilgestaan bij dat wat er gebeurd is 75 jaar geleden. Toen Nederland werd bevrijd, maar ook in de jaren daarvoor, toen velen het leven gaven. Heren, wij willen u bidden voor de familieleden, de nabestaanden van hen die omkwamen in de oorlog. En we willen u bidden of u ook ons wil leren om met de vrijheid die toen herwonnen werd, op de juiste wijze om te gaan. Dat het geen aanleiding zal zijn om te leven vanuit het vlees, vanuit vanuit onze zondige verlangens en begeerden. Maar dat het ons juist de ruimte geeft om u te dienen en om goed te doen en naar onze naasten om te zien. Heer, laat die geest ook in ons mogen wonen. Wij bidden u, Heer, of u uw zegen wil geven in deze dienst. Wilt u alles geven wat nodig is in spreken en in luisteren. Hoor naar onze gebeden. In de naam van de Heer Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie in de afgelopen weken wel je kamer opgeruimd. Ik kan me zomaar voorstellen dat in de tijd dat je, nou ja, wel thuis schoolwerk moest maken, maar toch ook veel tijd overhield, want zo was het denk ik wel. Dan kan ik me zomaar voorstellen dat je moeder wel een keer heeft gezegd van, joh, dit is misschien wel een goed moment om je kamer eens op te ruimen. En nou vind je dat misschien helemaal geen leuk klusje. Maar als je eenmaal bezig bent, kan het best zijn dat je er ook alweer wat plezier in krijgt. Want hoe gaat dat als je je kamer opruimt? Dan vind je van alles. Allerlei spulletjes die je vaak al lang vergeten was. Ergens in een kastje of in een laadje, ergens achtergevallen. En je komt het nu weer tegen nu je aan het opruimen bent. Die mooie steen die je ooit vond in de vakantie. Dat kaartje dat je werd gestuurd toen je heel ziek was. Een tekening van toen je nog klein was. Het gaat bij het opruimen van je kamer allemaal door je handen. En dan moet je natuurlijk kiezen. Wat doe ik ermee met al die spullen? Want je moet immers opruimen. Waar let je dan op? Hoe maak je nou de keuze om sommige dingen in de vuilniszak te doen? Of misschien weg te geven aan je broertje of je zusje? En andere dingen juist weer een belangrijk voornaam plekje te geven op je kamer. Wat maakt nou het verschil? Nou, ik denk dat dat vooral te maken heeft met of iets nog belangrijk voor je is. Of het nog waarde voor je heeft. Als je een spelletje vindt waarvan je denkt, oh ja, dat had ik ook nog. En je hebt er al jaren niet meer naar omgekeken. Dan kan het misschien wel van je kamer af. Of een boek dat je las toen je 6 was, maar je bent nu al 10. Dat kan misschien wel van je boekenplank af. Maar andere dingen, die kunnen juist er heel belangrijk zijn. En die bewaar je natuurlijk. Dat kan dus ook veranderen. Dat iets wat je eerst heel belangrijk vond, toen je 6 was, kreeg je misschien dat mooie boek en je was er heel blij mee. Nu je 10 bent, denk je, ach, dat lees ik toch nooit meer. Dat is voor kleine kinderen, dat boek. Dat kan wel weg. Nou, wij gaan vanmorgen een stukje uit de Bijbel lezen, waarin het gaat over Paulus, die ook iets wat vroeger heel belangrijk voor hem was, nu helemaal niet belangrijk meer vindt. En hij wil het eigenlijk maar inderdaad bij het vuilnis doen. Hij wil het maar weggooien, want het heeft voor hem helemaal geen betekenis meer. Paulus die was ooit besneden, die was als Joodse jongen opgegroeid. En hij wist heel veel over de Bijbel, hij had heel veel geleerd en hij hield zich keurig aan de wetten van de Heere God. Hij leefde heel erg netjes. Maar weet je wat Paulus daarover zegt? Hij zegt, het is allemaal vuilnis. Dat woord gebruikt hij in het stukje wat we gaan lezen. Het was toen allemaal mooi, ik dacht dat het heel belangrijk was, maar het kan nou wel weg. En hoe komt dat? Wat maakt voor hem nou het verschil? Nou, dat is omdat hij de Heer Jezus heeft leren kennen. En hij weet, bij de Heer Jezus telt het niet of je wel netjes hebt geleefd, of je wel alles hebt gedaan wat van je gevraagd werd. Het gaat erom of je in hem gelooft, of je op hem je vertrouwen stelt. Nou, daar gaan we over lezen in Filippenzen 3, vers 1 tot en met 16. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 9, het eerste, het 13e en het 14e vers. Het is nu dus Filippenzen 3 vanaf vers 1. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen, en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als er iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de 8e dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën. Wat de wet betreft, een Farizeeër. Wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God. Door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb. Of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter me is, maar uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel. Prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten we eens gezind zijn. Tot zover. Wij zingen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 89, het derde en het achtste vers. Psalm 89, 3 en 8. Met wij vervolgen dus ook vanmorgen de serie preken vanuit de Filippenzenbrief. En we luisteren vanmorgen naar Filippenzen 3, vers 7 en vers 8a. Filippenzen 3, vers 7 en 8a. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. Het thema voor de preek is de winst- en verliesrekening van het evangelie. We letten op een tweetal gedachten. Ten eerste, neem je verlies. En ten tweede, schrijf de winst bij. Dus de winst- en verliesrekening van het evangelie. Neem je verlies en schrijf de winst bij. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het wordt inmiddels al duidelijker dat de corona-uitbraak ook grote economische gevolgen heeft. Als je het nieuws wat volgt, dan zijn er telkens opnieuw bedrijven en bedrijfstakken in het nieuws, waarbij duidelijk wordt hoe groot die gevolgen zijn. De winsten die eerder werden behaald in de tijd van economische voorspoed, die zijn als sneeuw voor de zon verdampt en daarvoor in de plaats komen grote verliezen. En daarbij komt voor die bedrijven de winst- en verliesrekening er dus heel anders uit te zien. Want een winst- en verliesrekening, dat is een overzicht van de behaalde winst of van het geleden verlies in een bepaald jaar, een bepaalde periode. Als je alle kosten aftrekt van de opbrengsten, wat houd je dan over? Is dan het resultaat positief, winst of negatief, verlies? De winst- en verliesrekening opmaken, dat doen bedrijven. Maar dat gebeurt ook bij mensen thuis. Die wellicht als gevolg van alle economische gevolgen thuis zijn komen te zitten zonder werk. ZZP'ers zonder opdracht. Of als je baan op de tocht staat, dan ga je eens aan het rekenen. Wat als mijn inkomen wegvalt of deels wegvalt? Hoe kan ik dan mijn betalingen nog doen? En niet alleen bij mensen thuis, ook in de kerk gebeurt het. In de kerk moeten we het ook doen. En dan bedoel ik niet alleen maar de financiën. Maar ik bedoel ook, wat heeft de coronacrisis ons nou straks in geestelijk opzicht geleerd? Wat is nou de winst en wat is het verlies van deze tijd? En dan kun je denken in praktische zin, aan het kerkelijk leven. Heeft het ons misschien geleerd dat onderling meeleven, een kaartje in de bus, een bloemetje op de stoep, een telefoontje van een ouderling of diaken, dat misschien wel veel belangrijker is en veel hoger gewaardeerd mag worden dan we aanvankelijk dachten? En hebben we straks geleerd dat overleggen, vergaderen via internet op sommige momenten, als het allemaal niet ingewikkeld is, ook wel kan? Maar gemeente, ook in geestelijk opzicht. Heeft u in deze tijd nou ontdekt wat echt van waarde is? Wat de betekenis is van op zondag naar de kerk gaan en in de gemeente zijn, elkaar ontmoeten daar? Heeft u straks als die crisis over is, ontdekt wat die psalmdichters heeft bewogen? Als ze in de psalmen op verschillende plekken zo hoog opgeven van het gaan naar Gods huis. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der lege scharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Dat. En jij jongeren, heb je misschien in deze tijd ontdekt, ben je dat wel aan het ontdekken? Dat het toch eigenlijk wel heel fijn is. Dat het je helpt om op de JV Bijbelstudie te doen. Op catechisatie. Dat het fijn is om elkaar op te zoeken, ook in de kerk. Dat je helpt om bij God stil te staan, bij de dingen van God stil te staan. Omdat je er anders zo moeilijk toe komt soms. Heb je misschien ontdekt dat je ernaast zat. Als je op zondagmorgen weer je bed niet uit te branden was om naar de kerk te gaan. Maar nu ervaar je het toch eigenlijk alsmaar rare, lege zondagen. Gemeente, het is niet verkeerd. Als iets van die dingen de winst zou zijn van deze tijd. En zeker, er zal ook verlies zijn. Wat te denken van zoekers die nou juist in deze tijd van plan waren om eens een kerk te bezoeken. Maar het gaat nu niet door. Wat te denken van hen die misschien juist in deze tijd wel ontdekken dat ze er helemaal niets van willen weten meer. Winst en verlies. Het gaat over het kerkelijk, het geestelijk leven. Het leven voor Gods aangezicht. Maar in het gedeelte waar we vanmorgen bij stilstaan, gaat het er ook over. Paulus die maakt de balans op van zijn leven. U weet, hij is aan het eind van zijn leven gekomen. Dat zou zomaar het geval kunnen zijn, althans. Paulus die zit in Rome gevangen, hij heeft huisarrest en zijn rechtszaak komt voor en hij weet niet hoe het af zal lopen. Wellicht moet hij het met de dood bekopen. Gemeente, in zo'n situatie wil het nog wel eens gebeuren, dat je gaat nadenken. Ook bij het ouder worden, in de ouderdom, dat je gaat nadenken. Als je niet meer mee kan in de waan van de dag en in de vaart van de volkeren, dat je dan de rust vindt om de balans eens op te maken. Misschien ook juist wel in deze coronatijd. Wat is nou echt belangrijk? Kan ik in het vervolg misschien toch wel zonder die luxe, die verre vakantie, die er nu even niet is? Zijn het misschien juist wel die kleine dingen die het hem doen? In Filippenzen 3 laat Paulus zich wat dat betreft ook in zijn hart kijken. En dan kijkt hij terug op zijn hele levensloop. En dat deelt hij vervolgens met zijn lezers. Waarom doet hij dat eigenlijk? Waarom is hij daar zo open over? Nou gemeente, dat heeft een reden, een functie. Paulus die doet dat omdat hij de Filippenzen wil waarschuwen. Als je aan het begin van hoofdstuk 3 leest, dan lijkt het even alsof hij de Filippenzenbrief gaat afsluiten. Verder, mijn broeders, hè, dat is concluderend, verblijdt u in de Heer. Blijdschap, nou daar is het in deze brief al veel vaker over gedaan. Dat is iets wat onder vuur ligt in de gemeente van Filippi. Door alle zorgen die ze zich maken over de toestand van Paulus, hoe zal het met hem aflopen? En over de toestand van anderen, van Timotheus die ziek is, ziek was geweest. De gemeente Paulus die lijkt te gaan afsluiten aan het begin van hoofdstuk 3. Waarbij hij in het vorige juist die gemeente heeft willen bemoedigen. Door te wijzen op Christus. Hoe hij zich tot in de dood vernederd heeft, maar door God ook is verhoogd. En vervolgens heeft Paulus het gehad over heilig leven. Daar stonden we vorige week bij stil. Werk de zaligheid die je in Christus hebt gevonden, werk die uit in je leven. Werk het in de vezels van je bestaan. En dan volgt er in hoofdstuk 2 nog een gedeelte waarin het gaat over Timotheus. Dat Paulus zegt, jullie maken je zorgen over Timotheus. Nou, hij is weer beter. Ik zal hem naar jullie toesturen, dan kun je het zelf zien. Want daar is Paulus op uitgemeend. Dat de blijdschap, de diepe blijdschap die het evangelie ons mag geven, dat die niet zal worden uitgeblust. Maar juist zal worden aangewakkerd. En daarom roept hij het aan het begin van hoofdstuk 3 nog een keer, roept hij hen ertoe op. Verblijd u in de Heer. Maar dan gaat Paulus toch nog door. En dat is omdat er nog iets anders is waar hij over moet schrijven. En hij beseft, dat zal deels wel over hetzelfde gaan als wat hij al geschreven heeft. En dat lijkt wat dubbel op. Dat vinden wij vaak maar niks als iemand zichzelf herhaalt. Dan zeg je, nou ga nou eens door. Paulus die realiseert zich, ik ga me misschien herhalen. Vers 1, dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Hij doet het dus toch. Hij gaat toch wat dezelfde dingen schrijven, want het kan jullie juist zekerheid geven. Extra zekerheid en die heb je nodig. om die blijdschap vast te houden. Wat is er aan de hand na Paulus? Die is ervan op de hoogte gekomen dat er in Filippi mensen zijn, dwaalleraars, die hun invloed laten gelden door de gemeente erop te wijzen. Ja, dat je dat geloven in de Heer Jezus alleen niet genoeg is. Predikers, voorgangers, met scheve voorstellingen en denkbeelden, die willen dat de heidenen in Filippi die tot geloof gekomen zijn, zich ook laten besnijden. En zich houden aan de wetten van Mozes. En Paulus die gebruikt dan vervolgens heel scherpe woorden om over hen te spreken. Vers 2, let op de honden. Let op de slechte arbeiders in het koninkrijk. Let op de versnijdenis. Mochten ze aantrekkingskracht op je uitoefenen. Nou, dan wil Paulus daar korte metten mee maken. Kijk uit voor predikers die zeggen dat het geloof in de Heer Jezus niet voldoende is. En de reden dat hij er zo fel over is, dat heeft te maken met dat je op die manier het hart uit het evangelie snijdt. En dat is dus ook voor ons een waarschuwing. Kijk uit voor predikers en voor theologieën en voor gemeenten die prediken dat geloof niet genoeg is. Dat kan op allerlei manieren het geval zijn. Als er gezegd wordt dat geloof alleen niet genoeg is, omdat je ook nog van alles moet meemaken. Dat je langs een bepaalde geestelijke weg moet gaan. Wil je tot Christus kunnen komen? Of in evangelisch-charismatische kringen, waar geleerd wordt dat spreken in een hemelse tongentaal toch eigenlijk iets is wat je wel moet krijgen. Wat er wel echt bij hoort. Anders is het toch nog niet helemaal af, je leven voor Gods aangezicht. Of met ziekte. Als je niet genezen wordt op het gebed, ja, dan mankeert er wat aan je geloof. Dan is er kennelijk ergens nog een blokkade die uit de weg geruimd moet worden. Dat moet je dan zelf doen. Of nog anders. Dat geloof alleen niet genoeg is, maar dat je daar ook altijd vol van moet zijn en lofprijzend de wereld door moet kunnen gaan. Anders klopt het niet. Gemeente Paulus die waarschuwt ons. Is dat nou waar het om gaat? Is dat nu wat er moet zijn bij ons? En dan gaat hij vervolgens spreken over die persoonlijke winst- en verliesrekening. Want als er nou iemand is die aan alle voorwaarden die de dwaaleraars in Filippi stellen zou kunnen voldoen, nou dan is het Paulus zelf wel. Als je kijkt naar zijn levensloop, dan valt er vanuit het oogpunt van die dwaaleraars niets op hem aan te merken. Vanaf vers 4 somt hij het allemaal op. Hij is als Joods jongetje geboren. Besneden op de 8e dag. Hij is een goede Jood, afkomstig uit de stam van Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën, dus een Jood van de zuiverste soort. Hij is een Farizeeër geweest. Niet een meeloper, nee, juist ijverig. Hij heeft de christenen vervolgd vanuit zijn ijver. En hij was wat ze noemen een echte tzaddik, een rechtvaardige. Iemand waar je tegenop kon kijken. Maar nou maakt Paulus de balans op. En wat lezen we dan, vers 7? Wat voor mij nou winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Verlies. Ja, aanvankelijk vond hij het dus ook. Dat het toch winst was. Dat hij heel wat winst had geboekt in zijn leven. Met de ernst waarmee hij God diende en zich aan de wetten en voorschriften hield. Hij was er heel tevreden mee. Met de keuze die hij gemaakt had voor de partij van de Farizeeën in het Jodendom. De meest invloedrijke, de meest in aanzien staande. En hij hoorde dan toch ook maar mooi bij dat Joodse volk. Dat uitverkoren volk. Maar gemeente, waar Paulus dat nou eerst als winst beschouwde, dan moet hij nu concluderen dat het juist aan de andere kant van de balans is komen te staan. En hoe is hij tot dat inzicht gekomen? Nou, dat heeft alles te maken met wat in vers 7 staat, om Christus wil. En in vers 8, vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here. Dat maakt dus het verschil. Hij heeft Christus leren kennen. Maar gemeente, hoe werkt dat nou? Kijk, je kunt als christen heel erg bezig zijn om het zo goed mogelijk te zijn. En ik denk dat dat ten diepste in ons allemaal zit. Lid zijn van de in jouw ogen juiste kerk en gemeente. En je kunt redeneren. Als ik me heb laten overdopen, dan ben ik een beetje gehoorzamer aan God dan aan anderen. Want zo lijkt het toch in de Bijbel te staan. Of andersom, als iemand zich heeft laten overdopen, dat je vanaf dat moment toch wel denkt, ik sta er een beetje boven, want die heeft een verkeerde keuze gemaakt. Ik lees de Bijbel wat beter. En je kunt zeggen, als ik naar de kerk ga, nou, dan kleed ik me goed en netjes. En als het avondmaal is, mooi pak aan. Gedekte kleding. En zeker, het avondmaal is niet zomaar een maaltijd. En we mogen in onze kleding ook zeker, en in onze kerkgang ook zeker, laten zien dat we beseffen bij wie we op bezoek gaan. Namelijk bij Koning Christus. Maar er is ook een gevaar met die dingen. Want wanneer u heimelijk zou denken dat het hierom toch wel eigenlijk gaat. Dat u toch wel wat beter bent dan die ander. Dat u toch wel een streepje voor zult hebben in de ogen van God. Dat het toch eigenlijk op de winstkant van onze balans staat. Ja, dan is er nog een les te leren. En die les is Christus leren kennen. Om dan te ontdekken. Het is helemaal niets waard. Want met al die dingen kun je voor God de Heere niet bestaan, gemeente. Onze godsdienstigheid en onze goede bedoelingen, het draagt niet bij aan onze zaligheid. Het levert je niets op voor Hem. Ja, juist andersom, het kan juist afbreuk doen, omdat we onszelf ermee misleiden. Omdat het ons op het dwaalspoor brengt van onze eigen gerechtigheid en van vormendienst en van een lege vroomheid waar het hart uit is. En gemeente, dat zegt Paulus hier. Niet als je Christus ontmoet, dan kom je tot een ander inzicht en dan laat je het oude achter je. Nee, het is zelfs schadelijk, dat oude. Het is vuilnis. Vuiligheid, vers 8. Je kunt het maar beter weggooien. Ik beschouw het als vuiligheid. Vuil, dan moet je niet laten liggen. Als gaat niet goed, dan komt het ongedierte erin. Moet weg. Paulus gebruikt hier zelfs een beetje een plat woord. Dat zoiets betekent als mest, uitwerpselen, viezigheid, bagger. Al die inspanningen van mijn kant. Nu ik Christus heb leren kennen. Wat ik allemaal gedaan heb, waarvan ik dacht het is mijn winst. Het is nu allemaal bagger. Want ik kom er niet mee. Wij vinden het misschien heel belangrijk. En je aandacht wordt er misschien naartoe getrokken. Ook naar anderen, hoe anderen daarin staan. Maar houdt u zich er niet bovenmate mee bezig, gemeente. Het moet voor ons zijn net zoals dat je naar het toilet gaat. En doortrekt. En je uitwerpselen weg zijn. Je denkt er niet meer aan, je laat het achter. Zo moet het zijn met onze religieuze inspanning. Onze eigen vroomheid. Onze eigen kerkelijkheid en godsdienstigheid. Want o wee, als we daar heimelijk toch denken voordeel van te hebben. Weet je, daar komt u bedrogen mee uit. Als we zouden vergeten dat het alleen genade is, op grond waarvan we zalig worden. Ja, dan blijken al die dingen die wij doen, waarvan wij misschien denken, ja, zo moet het. Als ik dit doe, dan komt het wel. Dan blijken al die dingen niet anders dan vuilnis. Bagger. En voor je het weet, ga je ervan stinken. Omdat je erin gaat roemen. En eigen roem stinkt. Gemeente, is dat niet een beetje te scherp? Paulus het hier zo stelt. Want het is toch belangrijk om te bidden en trouw te zijn in de dingen van God. Het is toch belangrijk om je opvattingen ook aan te scherpen aan het woord van God. En als discipel van Christus te leven in navolging van hen. Had Paulus nou juist niet in hoofdstuk 2 gezegd en ons aangespoord tot een heilig leven. Een voor God geheiligd leven, aan hem toegewijd. O zeker, Paulus die bedoelt niet, het doet er allemaal niet toe. Maar waar het hier om gaat, is dat we er zo gemakkelijk een grond voor onze zaligheid in zoeken. En ons vertrouwen op gaan stellen. En wat is ons hart dan arglistig? Dat we dat soms ongemerkt doen. Als u echter Christus leert kennen en dieper leert kennen, dan zult u al meer tot de ontdekking komen dat alleen de kennis van Christus werkelijk houvast geeft. Als je dan in de avond van het leven gekomen bent en je maakt de balans op, winst en verlies, dan geeft het geen houvast, geen rust. Geen vrede, dan kun je niet zeggen, ja, maar ik heb het toen toch allemaal zo gedaan. Dat was toch wel goed, Heere God. Je zult het zo niet ervaren. En dan kom ik bij het tweede, schrijf de winst bij. Ik beschouw heel mijn vroegere godsdienstigheid als vuiligheid, zegt Paulus, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof. Ja, gemeente, dat is dus het verschil. Het grote verschil, de grote verandering op de winst- en verliesrekening. Voor een ieder die Christus leert kennen. En Christus leren kennen, gemeente, dat is niet anders dan dat je oog krijgt voor het volstrekt unieke van Christus. Want hij is maar geen leraar die ons goed te leven leert. Hij is niet maar een voorbeeld dat navolging verdient. Nee, gemeente, hij is Gods zoon. Die kwam, zoals Paulus het in hoofdstuk 2 schreef, die kwam om zich te vernederen tot in de dood. Die zijn leven gaf aan het kruis op Golgotha. Hij is de heiland die op de derde dag is opgestaan uit de dood. En die daarom alle macht heeft in hemel en op aarde. Ja, Christus. Dat is de van God gezonde verlosser. Die in uw en jouw plaats wilde staan en gaan. Die onze plek heeft ingenomen. En die toen ten onder is gegaan, in de eeuwige nacht van Gods toren. Opdat wij leven zouden vinden in hem. Christus kennen, gemeente, dat is dat je dat gaat zien. En dat je daarbij gaat leven. Dat je niet meer zonder de Heer Jezus kan. Dat je hem zo nodig hebt. Omdat je weet, ik kan dat wat hij mij wil geven, dat kan ik nou nergens anders vinden. Bij niemand anders, geen enkel andere godsdienst of wat ook, want dit is het volstrekt unieke van het christelijk geloof. Dit kan ik nou ook niet vinden in mezelf. Die rechtvaardigheid en die vrede met God, dat kan hij alleen maar aan me geven. Heeft u hem zo nodig? Heeft u hem zo leren kennen? Hoe kun je hem zo leren kennen eigenlijk? Nou, gemeente, ten diepste is dat het werk van de Heilige Geest. Die geeft je er oog voor. Die laat zien dat je echt niet zonder hem kunt. Omdat je een zondaar bent. Die geeft je oog voor dat unieke van de Heer Jezus. Dat hij als Gods Zoon het zelf is komen doen. En dan mag je dan ook om bidden om die Heilige Geest. Wilt u het me laten zien? Wilt u mij Christus laten zien? Waarom ik niet zonder hem kan? Wilt u dat ook steeds dieper in mij leggen? Maar gemeente, bij gebed alleen hoeft het niet te blijven. Want de Geest die leert ons dat door middel van het woord. Hij gebruikt preken, bijbelstudies, een dagtekst, een meditatie, een stukje uit een dagboek, noem het maar op. Psalmen, liederen, die u misschien vroeger al leerde. Hij gebruikt de bijbelverhalen die je hoorde als kind. Opdat u hem zou leren kennen. En dat is nou de reden dat Paulus er toch nog een heel hoofdstuk aan deze dingen wijdt. Opdat het de zekerheid van zijn lezers zou worden. Zoals hij het schrijft in vers 1. Dat alleen daar in Christus onze zekerheid ligt. Dat alleen van hem ons heil en onze zaligheid te verwachten is. Laat ik daar nog maar wat woorden over schrijven, zo lijkt Paulus te denken. Want ze moeten ervan doordrongen worden. Wij moeten ervan doordrongen worden. Doordrongen van het besef dat het zonder Christus niet gaat. Dan kom je voor eeuwig om, zonder een leven, met hartelijke verbondenheid aan hem. Kan het niet, gemeente. Dan gaat u verloren. Maar als u hem kent, hem zoekt, en als u op hem vertrouwt, dan mag u weten, dan zal het geen verlies zijn, maar winst. Want gemeente, nou mag u aan de andere kant iets bijschrijven. Wat maakt dat je voor eeuwig winst zult behalen? En dat is wat Paulus hier noemt, de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. De rechtvaardigheid van Christus zelf dus. Hij is volkomen rechtvaardig, onschuldig gestorven. En langs de weg van geloof, van kennen en vertrouwen, wordt die rechtvaardigheid van jouzelf, van uzelf. Het stroomt als het ware vanaf Gods stroom via Christus naar je toe. Die troon waar hij zit als rechter. Maar wie schuilt achter Christus? Wie wegschuilt achter hem? Die wordt in hem aangezien. Het is dan alsof de Heere God, de rechter, door Christus heen jou ziet. En opeens ben je rein, zondeloos, vlekkeloos, volkomen rechtvaardig. Dat zijn we niet in onszelf. Maar dat mag u zijn in hem, Christus, door middel van het geloof. Ja, gemeente, dat is nou het heerlijke van het evangelie. En dat is nou wat die blijdschap geeft. Waarvan Paulus zo hoopt dat in Filippi nooit weg zal gaan. Die blijdschap van het geloof in Christus. Want hoe de omstandigheden ook zijn, dit blijft bestaan. Dit blijft houvast geven. Je mag de winst die Christus behaald heeft op je eigen winst- en verliesrekening bijschrijven. U zegt, mag dat zomaar? Kijk, als je in het zakenleven zomaar een post aan de winstkant erbij schrijft, zodat het eindresultaat onder de streep positief wordt in plaats van negatief, dan kan dat zomaar een vorm van fraude zijn. Bedrog. Want er moet wel iets onder zitten. Het moet geen boekhoudkundige truc zijn. Maar gemeente, dat is het niet. Het is geen boekhoudkundige truc. Als u het van harte zegt, ik geloof, ik, Ik stel mijn vertrouwen geheel en al op Christus. Het is zelfs geen boekhoudkundige trek als u het met veel vrees en beven zegt. Maar het toch zegt. Hij maakt me vrij. Niet om wie ik zelf ben, maar dankzij hem. Alleen maar door hem, door het geloof, een kind van God. Zeker, er wordt soms argwanend naar gekeken. Zet je die post wel terecht op je rekening? Kind van God, dat ben je toch niet zomaar? Nee, dat ben je niet zomaar. Maar dat vraagt niet dat je eerst zelf allerlei geestelijke ervaringen gaat opdoen of tot allerlei religieuze activiteit komt. Dat is bagger. Het vraagt geloof, vertrouwen, steunen op Christus. Het vraagt lege handen om Christus vast te kunnen pakken en hem te voet te kunnen vallen. Want hij heeft al betaald. Als je handen vol zijn, dan kun je hem niet vastpakken. Het moet je eerst verlies worden. Vuilnis. Al je eigen gerechtigheid. Dan kun je ze pas vouwen. Dan kun je ze pas ophouden. Om te ontvangen. Is dat uw leven? Is dat je levenshouding? Is dat de gezindheid die in u woont? Alleen maar vertrouwen en hopen en uitzien naar Christus. Gemeente, dat is geen geestelijke fraude die ooit door een rechtvaardig God wel ontmaskerd zal worden. Het is de weg van zijn eigen heil geweest. Hij gaf zijn zoon voor u, voor jou. Opdat je zou komen tot de opstanding van de doden. Opdat je het eeuwige leven zou mogen grijpen. Omdat Christus u en jou gegrepen heeft. Schrijft u, gemeente, het volbrachte werk van Christus bij. Op de winstkant van uw leven leeft u voor hem. Vindt u in hem al uw heil en uw hoogste geluk? Is hij uw vreugde? Wacht het niet langer mee om dat te doen. Opdat als Christus terugkomt, of als je voor hem verschijnt, voor de rechterstoel van God, dat het dan geen verlies zal zijn, maar dat het eeuwige winst zal zijn. Dat u eeuwig hem en zijn heerlijkheid en zaligheid mag winnen. Laat u dan met God verzoenen. Door Christus. Door middel van het geloof. En leer hem ook al dieper kennen. Om daarin al meer zekerheid te vinden. Dat is het verlangen van Paulus voor de Filippenzen. Maar ook voor zichzelf ongetwijfeld. Christus al meer leren kennen. Dat je steeds meer kunt zingen, al hartelijker. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht, uw waarheid. Dat is die waarheid dat er in Christus heil is. Wordt op aarde de glorie toegebracht. Ja, dat dat zo mag zijn en al meer mag zijn. In uw hart, in uw huis, in uw leven. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Niet van onze trouw. Dat is niet het belangrijkste. Christus trouw. Gods trouw. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen? En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten? Wie hunner is, o Heer, met u gelijk te schatten? Niemand. Alleen Christus. Alles in en uit hem, tot eer en verheerlijking van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Halleluja. Amen. Zullen we danken en bidden. Ja, Heere, door u alleen. Niet uit ons, niet door onze inspanningen en door alles wat wij voor u zouden moeten volbrengen. Of door alles wat we eerst moeten meemaken, of door alles wat we, waartoe we ons eerst moeten verplichten. Heere, laat dat voor ons vuilnis worden. Maar door u alleen. U alleen bent onze hoop en kracht. Alleen door u is die toekomst er. En het uitzicht op die toekomst er. Dat we het hoofd omhoog mogen steken. En de eerkroon mogen dragen. Het is de eerkroon van het volbrachte werk van u, Heer Jezus. En Heere, nou willen we u danken dat we vanmorgen mochten horen dat langs de weg van het geloof, van die lege handen, van dat vertrouwen, het naar ons toe komt. Zomaar. Heere, dat is ons vaak veel te gemakkelijk. En daar voelen we ons misschien wel heel ongemakkelijk onder. Dan kunnen er soms ook allerlei stemmen zijn die ons daarop aanspreken. Is dat wel voor u, voor jou? Zou jij daar nu bijgerekend kunnen worden? Maar Heere, wilt u dan door dat alles heen breken? Dat we u, Heere Jezus, mogen zien. Alleen u nog maar mogen zien. Want als de zon van uw gerechtigheid opgaat, Heer, dan verbleken alle sterren. Alle die zichzelf tot ster zouden willen maken. Wees u ons een en al. En Heer, dan bidden wij u of u wil geven dat we daar al meer van doordrongen worden. Of dat we ook voor het eerst dat zullen doen. Dat we het tot verlies zullen maken, waarop we heimelijk steunen. En dat u, Heer Jezus Christus, onze winst wordt. Wij danken u, Heer, dat u zo uw woord liet verkondigen. Wij danken u voor deze dienst. En wilt u dan in het vervolg van deze zondag ook met ons zijn? Wees u in het bijzonder, Heer, met hen die zorgen kennen in hun leven. Als er moeite zijn. Als we te maken hebben met eenzaamheid. Als we op allerlei manieren ervaren, Heere, dat ons leven naar het einde gaat. Als onze krachten wijken. Wij bidden u. Wees onze toevlucht, Heere Jezus. En geef dan dat als eenmaal het moment komt en we voor uw rechterstoel moeten verschijnen, dat we dan daar mogen staan zonder verschrikken, omdat u, Heere Jezus Christus, voor ons instaat. Heere, doe ons geborgen zijn in u. Wij danken u dat u deze dienst wilde geven. Wilt u een gezegende zondag geven, waarin we ons hart mogen ophalen aan u, aan elkaar, aan rust en vrede. Wees ook met hen, Heere, die op deze dag moeten werken. In een taak van barmhartigheid of opzicht. Wilt u dan ook alles geven wat nodig is. Vergeeft u genadig al onze zonden. En zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, in de achterliggende week was het de week ook van de dodenherdenking en de bevrijdingsdag. En met het oog daarop willen we nu ons laatste lied gaan zingen. Weerklank lied 471. We zingen daarvan het eerste en het derde vers. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. En normaal gesproken zouden we voorafgaand aan het zingen van dit lied onze gaven hebben mogen geven. Uiteraard kan dat op deze wijze nu niet, maar u kunt dat wel doen thuis door uw gaven over te maken. En denkt u daarbij ook aan de extra noodhulpcollecte die we op deze zondag mogen houden. We zingen tot slot lied 471, het eerste en het derde vers uit de bundel Weerklank. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.